Goedemiddag vanuit de Zuidoverkerk. Vanmiddag is voorganger dominee G.E. Messelink van de gemeente Maassluis de Lier van de gereformeerde kerk vrijgemaakt. Organist vanmiddag is Harry van der Velde. Na het welkom en mededelingen zingen we gezang 119, vers 1, 2 en 3. Vers 1, 2 en 3 van gezang 119. Dan volgt stil gebed, votum en groet. En daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Vers 1, 3 en 4 van Psalm 87 uit de oude berijming. Daarna volgt het gebed en de schriftlezing, en die is vanmiddag uit het boek Rut. Allereerst uit het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14, dus Rut 3, vers 1 tot en met 14. En daarna uit Rut 4, vers 9 tot en met 22. Dus Rut 3, vers 1 tot en met 14 en Rut 4, vers 9 tot en met 22. Dan zingen we Psalm 146, vers 4, 5, 7 en 8 uit de oude berijming. Uit de oude berijming, Psalm 146, vers 4, 5, 7 en 8. Dan volgt de verkondiging. Die is uit Rut 4, vers 13 tot en met 17. En na de verkondiging zingen we Psalm 73, vers 8 en 9, uit het liedboek voor de kerken. Vers 8 en 9, uit Psalm 73. Dan volgt dankzegging en voorbeden. Daarna gaan we collecteren. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede voor het kerkverband. Na de collecte zingen we Psalm 41. Vers 1, 4 en 5 uit het liedboek voor de kerken. Vers 1, 4 en 5 van Psalm 41. Dan volgt de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we gezang 125, vers 1, 3 en 5. Vers 1, 3 en 5 van gezang 125. En tot slot krijgen we de zegen mee. Een goede dienst gewenst. Thank you.
Goedemiddag gemeente, gasten, hartelijk welkom in deze middagdienst waarin voor ons voorgaat dominee Messelink uit Maassluis de Lier van de GKV. Hartelijk welkom, fijn dat u in ons midden bent. We hebben voor de rest geen bijzondere mededelingen. De kerkraad wenst u een goede en een gezegende dienst toe. We willen nu zingen uit gezang 119, de verzen 1, 2 en 3.
Broeders en zusters, we zingen na Fodum en Groet als eerste lied in deze dienst. Psalm 87, vers 1, 3 en 4. Laten we beginnen met samen onze afhankelijkheid van God uit te spreken. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Amen. God groet u met deze woorden. Genade voor u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Ga u voor in gebed. Heer onze God, wij prijzen uw naam. U bent licht. In u is in het geheel geen duisternis. U bent ook zo groot en zo licht dat u voor ons ontoegankelijk bent. U woont in een ontoegankelijk licht. En toch straalt uw licht over deze wereld en over ons leven. En in uw licht zien wij licht. Wilt u voor uw aangezicht uw volk bewaren, opdat de nacht zal wijken uit het land? Heer, we danken u dat uw licht is gekomen vanuit Israël naar alle volken toe, zoals we het hebben mogen zingen. We prijzen u, Jezus, als licht van de wereld. U heeft zelf beloofd, wie mij volgt, zal nooit in de duisternis wandelen, maar heeft licht dat leven geeft. Help ons, Heere God, door uw geest om aandacht te hebben voor uw evangelie, dat als een lamp schijnt in een donkere plaats. Help ons om wat duister in ons is, wat pijnlijk is of gebroken of zondig, om dat bij u te brengen en te belijden, zodat uw licht de duisternis verjaagt. Omdat u dan bij ons bent, met uw genade. Geef dat we niet beweren dat wij zien, maar dat we met onze blindheid en duisternis naar Jezus gaan om genezing te ontvangen. Roep ons naar u toe door uw evangelie, ook deze middag, en ons hele leven. Tot de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in ons hart. Geef uw licht, Heer, in ons leven, in de gemeente en in deze wereld. Om Jezus wil. Amen. Mijn adventspreek ging over het boek Rut. En ik wil vandaag bij u de laatste preek uit die serie houden. Maar ik denk dat het best goed kan ook zo. En daarom met u lezen uit Rut 3 en 4. Laten we allereerst lezen Rut 3 vers 1 tot 14. Het is wat veel om die hoofdstukken echt helemaal te lezen. Dus ik heb een gedeelte eruit weggelaten wat ik in de preek wel even naar voren zal halen. Rut 3 vers 1 tot 14 allereerst. En Naomi, de schoonmoeder van Rut, zei tegen haar: mijn dochter, zou ik geen plaats van rust voor je zoeken, waar het je goed zal gaan? Wel, nu is Boas, bij wiens meisjes je geweest bent, om op de akker te werken, om aren te verzamelen, is hij geen bloedverwant van ons? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen. Was je dan en zalf je en doe je beste kleren aan en ga naar de dorsvloer. Maar zorg ervoor dat je niet door de man wordt opgemerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. En het zal gebeuren als hij gaat liggen, zorg dan dat je de plaats weet waar hij ligt. Ga er dan heen, sla de deken aan zijn voeteneind op en ga liggen. Dan zal hij jezelf vertellen wat je doen moet. Ze zei tegen haar: alles wat u zegt, zal ik doen. Daarop ging zij naar de dorsvloer en deed overeenkomstig alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij en ging liggen aan de rand van de korenhoop. Daarna kwam zij stilletjes, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. Het gebeurde midden in de nacht dat de man schrok en om zich heen greep en zie, er lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij zei: wie bent u? En zij zei: ik ben Rut, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. En hij zei: gezegend bent u door de Heere, mijn dochter. U hebt met deze laatste blijk van goede tierenheid van u de eerste nog overtroffen, doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. Want ieder in de poort van mijn volk weet dat u een deugdelijke vrouw bent. Nu dan, het is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nauwer verwant dan ik. Overnacht vannacht hier, als het morgenochtend gebeurt dat hij u lost, Goed, laat hem lossen. Als hij echter niet genegen is u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Heere leeft. Ga nu maar liggen tot de morgen. Zo lag zij tot de morgen aan zijn voeteneinde. En ze stond op voordat men elkaar kon herkennen, want hij zei: het mag niet bekend worden dat er een vrouw op de dorsvloer gekomen is. En dan lezen we verder in hoofdstuk 4, vers 9 tot 22. Dus dan is gebleken dat die eerste losser niet wil optreden als losser voor Naomi en Rut. En dan lezen we in vers 9. Toen zei Boas tegen de oudsten en heel het volk, samengekomen bij de poort van de stad: u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is en alles wat van Giljon en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mezelf Rut de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden, opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn woonplaats. U bent vandaag getuigen. En heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden: wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt maken als Rachel en Lea, die beiden het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw geven zal. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi: geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden: bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isi, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hesron. Hesron verwekte Ram. Ram verwekte Amminadab. Amminadab verwekte Nahesson. Nahesson verwekte Salma. Salmon verwekte Boas. Boas verwekte Obed. Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Met Psalm 146 zingen we over Gods zorg voor kwetsbare mensen. Vers 4, 5, 7 en 8. En daarna mogen de kinderen naar de zondagschool gaan. wil de woorden van de tekst nog een keer met u lezen. Dat is Rut 4, vers 13 tot 17. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot en ze werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren en ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Laten we na de preek zingen als Amelie, Psalm 73, vers 8 en 9. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters. Niemand wil een verliezer zijn. En toch krijgen we allemaal met verlies te maken in ons leven. En soms is dat heel simpel. Je hebt bijvoorbeeld hard gewerkt om een goed cijfer te halen voor een proefwerk. En je haalt toch een slecht cijfer. Je dacht met je harde werk een goed cijfer verdiend te hebben, maar het heeft niet opgeleverd wat je ervan had verwacht. Een simpel verlies wat je moet incasseren. En misschien dat iemand in een lollige bui in de klas, als jij net je slechte cijfer terugkrijgt, naar je roept, hey loser, hey verliezer. Nou ja, oké. Dan kan je misschien over je kant laten gaan. Een slecht cijfer kan een keer gebeuren, volgende keer beter. Het wordt anders als je eruit ligt in de klas. Als je misschien wel altijd weer het mikpunt bent. En als je heel regelmatig hoort roepen, hey, loser. Dat kan al veel harder binnenkomen. Als je inderdaad het plezier in het leven aardig aan het verliezen bent. Het boek Rut begint met twee losers, met twee verliezers, zou je kunnen zeggen. Twee mensen die alles kwijt zijn, lijkt het. Ze komen vanuit Moab, ligt ten oosten van Israël over de Jordaan. Komen ze Israël binnen om zich te settelen in Bethlehem, in de streek Efrata. Naomi kwam terug uit Moab als een verbitterde vrouw. Toen ze 10 jaar geleden uit Bethlehem vertrok vanwege hongersnood met haar man, toen had ze alles. Haar man, Elimelech, 2 zonen, Machlon en Giljon. Maar in die 10 jaar in Moab is haar man gestorven en ook haar twee zoons zijn jong overleden. En dan zegt ze bij haar terugkeer, vol ben ik heen gegaan, leeg heeft de Heer mij doen terugkeren. De hand des Heeren is tegen mij uitgestrekt. Alles heeft ze verloren. En de andere vrouw was Rut. Op zo'n jonge leeftijd weduwe geworden. En dan maakt ze op een of andere manier de keuze om haar leven te verbinden met dat van Naomi. En ze gaat mee naar Bethlehem. Ze verliest dus op dat moment haar familie. En ze laat haar geboortegrond, haar moedertaal en haar eigen goden allemaal achter zich. En dan gaat ze naar Israël. En wat mocht zij daar nou verwachten? In Israël, een heidense vrouw die geen deel had aan het verbond van God met Israël. Sterker nog, in Deuteronomium 23 kun je lezen dat Moabieten niet welkom zijn in de gemeenschap van Israël. De Heere heeft verboden om als Israëlieten zorg te dragen voor het welzijn van Moab, omdat dat volk zich in de woestijn tegen Israël heeft gekeerd. Moabieten waren toen niet bereid om Israël van voedsel en drinken te voorzien. En vandaar die wet dat Israël zich ook niet mocht bekommeren om het welzijn van Moab. En bovendien hadden ze nog een ziener tegen hen opgestookt om een vloek uit te spreken. Wat de Heer toen voorkomen heeft. Maar dat was dus de reden dat Moabieten eigenlijk geen plek konden krijgen in de gemeenschap van Israël. Rut, het is een boek uit de Richterentijd. En veel later, na de terugkeer uit de ballingschap, kun je in de boeken Esra en Nehemia lezen. Dat dan blijkt dat de Joden die nog achtergebleven waren in Juda, dat die zich hebben vermengd met vrouwen uit omliggende stammen. Dus ook met Ammonieten en Moabieten onder andere. En dat God dan het bevel geeft dat zij zich weer van die vrouwen moeten scheiden. Omdat ze zich niet met die volken mogen vermengen. En dus dat was een beetje de verhouding tussen Israël en Moab. En dan komt Rut hier als Moabitische met Naomi mee naar Bethlehem. Wat moet ze verwachten in Israël? Zo onwelkom als ze daar eigenlijk is. Je zou denken, twee verliezers komen terug naar Bethlehem, waarbij de ene, Rut, dan ook nog een asielzoekster is, die geen kans heeft om ooit een status te krijgen. Wie zijn eigenlijk de verliezers in onze tijd? Misschien denk je dan aan asielzoekers, bijvoorbeeld de bootvluchtelingen die via het eiland Lampedusa totaal berooid Europa bereiken. Vanwege geweld in hun thuisland moesten ze op de vlucht slaan. Velen overlijden onderweg en als je er het vege lijf afbrengt, dan mag je nog van geluk spreken. Alles verloren. Wie zijn de verliezers? Zijn dat de Joden in ons land tegenwoordig? Als de Jodenhaat weer opspeelt en Joodse gebouwen extra beveiligd moeten worden, vele jonge Joden de wens krijgen om maar te emigreren naar een plek waar het beter is. Het doet denken alsof de jaren 30 van de vorige eeuw, alsof die sfeer weer terugkomt als het gaat over de Joden in ons land. Wat verliezen die mensen in deze tijd? Misschien denk je bij verliezers aan de mensen die door misdaad in de gevangenis zijn terechtgekomen. Ze zijn hun vrijheid verloren. En hun onschuld ook. Ik zag op televisie een verhaal van een vrouw die 10 jaar de cel in moest omdat ze haar man had vermoord. Een man die gewelddadig naar haar toe was. 10 jaar de cel in. En incidenteel mocht ze nog eens met haar kinderen praten. Alsof je je bestaansrecht in de samenleving verliest. En hebben wij christenen ook niet veel verloren in Nederland? We zijn geen christelijk land meer tegenwoordig. We zijn een zendingsterrein geworden. De kerken zijn hard leeggelopen de laatste decennia. En wat kunnen wij nou eigenlijk nog doen als christenen in Nederland? Wat kan God nog met ons beginnen? En misschien is het wel een hele persoonlijke vraag voor je. En zeg je, als het gaat over verliezers, ik ervaar mijn eigen situatie als uitzichtsloos. God kan met mij niks beginnen. Ik ben te slecht. Ik ben niet populair. Wat heb ik nou in mijn mars? Misschien denk je nu ook, ik voel me helemaal geen verliezer. Dat kan natuurlijk ook. En dan denk je, nou, dan is deze preek zeker niet voor mij. Maar ook dan heeft het boek Rut een boodschap voor je. Daar kom ik nog op terug. Maar ik neem deze insteek omdat het boek Rut begint met twee vrouwen die allebei heel veel verloren hebben. Allebei weduwen in rouw, kansarme mensen zou je kunnen zeggen. Hoe zou jij je nou voelen in zo'n situatie? Zou je nog moed hebben om te leven? Naomi bijvoorbeeld, die is verbitterd geraakt. Noem mij niet meer Naomi, gezegende. Noem mij maar Mara, bitterheid. En ze noemt de naam van de Heer nog wel in hoofdstuk 1, maar ze ziet hem als haar tegenstander. Je komt dan terecht in de sfeer van Job en van Psalm 88, waar de naam van God alleen nog wordt aangeroepen om een bittere klacht te uiten. Heeft het zin om in zo'n situatie je nog op God te richten? Ja, toch wel, want dit is de boodschap van het boek Rut. God is een losser voor losers. De Heere is een verlosser voor verliezers. En wat wonderlijk dat juist Rut, die heidense vrouw, haar vertrouwen stelt op de God van Israël. Want ja, wat mocht ze nou eigenlijk verwachten in Israël? Ze kende God misschien nog niet eens zo goed via haar man Machlon, via de familie. Heeft ze die God leren kennen, de God van Israël? Ze heeft er een bepaalde indruk van gekregen van wie hij is. En op een of andere manier groeit bij haar de overtuiging: ik ga met Naomi mee. En ik wil voor haar zorgen. En ik verbind mij aan het volk en de God van Israël. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Die arme Moabitische weduwe, die menselijkerwijs alles kwijt was en niets van het leven mocht verwachten. Zij was liefdevol en trouw voor Naomi en zij geloofde in God. En kijk dan wat God in haar leven gaat doen. Wat merkt Rut tot haar verrassing? Er is een plek voor haar in Israël. Er is in Israël een God die een verlosser is voor verliezers. In hoofdstuk 2 begint dat al. Rut heeft gehoord van het armenrecht dat je in de oogsttijd aren mag rapen op de akker die zijn blijven liggen. En toevallig komt ze dan op de akker van Boas. Ze had misschien ook een hele slechte boer kunnen treffen die haar van haar land af had gejaagd of erger, maar ze komt bij Boas terecht. Boas die haar alle zorg en bescherming geeft, die haar nog wat extra's mee naar huis geeft. Was niet vanzelfsprekend in een richtere tijd waarin lang niet elke Israëliet volledig toegewijd aan God en nou ja, rechtschapen naar zijn naaste toe ingesteld was. Maar toevallig kwam ze op de akker van Boas terecht. En Boas zegt tegen haar: jij bent komen schuilen onder de vleugels van de Heer, de God van Israël. Een plek voor Rut in Israël. En als dat gebeurt, dan begint Naomi ook weer op te leven. Ze krijgt weer hoop, want toevallig is deze Boas een verwant van Elimelech, haar overleden man. En die zou dan misschien als losser voor de familie kunnen optreden. Daar kom je weer een stuk zorg van de Heere tegen voor verliezers. Want al lang geleden heeft God wetten uitgevaardigd dat armen aren mogen lezen. Vreemdelingen ook trouwens. En dat wanneer mensen uit armoede hun akker moesten verkopen, dat een losser het voor hen mag terugkopen. En dat wanneer een vrouw weduwe is en geen kinderen heeft gekregen, dat een zwager of een andere verwant daarin dan een verantwoordelijkheid heeft. In die sfeer komt Rut hier terecht. Door Boas heen ervaart ze de zorg van de Heer. En Naomi leeft weer op. En ze bedenkt een plan. Het is de oogsttijd, die is bijna aan zijn eind. En dan gaat de boer alleen, dat kon hij alleen af, alle gedorste koren wat op de dorstvloer bij elkaar ligt, dat gaat hij wannen. Hij gooit het met een grote zeef de lucht in, zodat het kaf weg kan waaien in de wind en alleen het zuivere graan overblijft. En daar is Boas dan mee bezig. Dat moment is aangebroken. En Naomi bedenkt het plan dat Rut die nacht, als Boas alleen op de dorstvloer is, naar hem toe moet gaan. Om te kijken of ze iets kunnen regelen als het gaat over het losserschap van Boas. Dat lijkt, als je dat zo leest, een beetje een bedenkelijk plan. Is het niet een beetje riskant om een vrouw alleen in de nacht naar een man alleen op de dorstvloer te sturen? Het deed me ook een beetje denken aan Rebecca, de vrouw van Jacob, die met allerlei slinkse manieren probeerde om voor haar zoon de zegen van Isaac los te krijgen. Terwijl ja, zij daarmee eigenlijk ingreep in het bestuur van God zelf. Moet je Naomi nou ook zo hier bezig zien met wat achterbakse plannen? Dat is niet helemaal duidelijk te krijgen. Misschien is het ook wel een bekend symbolisch gebruik geweest dat in zo'n situatie als een vrouw dan aan het voeteind onder het kleed van een man kroop, dat zij zich echt aanbood in bescherming van die man. Dat het een bekend symbool was, het zou kunnen. In ieder geval, als we ons gewoon houden aan hoe het beschreven staat en hoe Boas reageert, dan merk je dat hij niet verontwaardigd is of zo. Of zo van, ja, dit kan helemaal niet, ga weg. Hij stuurt haar niet weg. Maar hij pakt het heel goed op en hij zegt tegen Rut: gezegend moogt gij zijn door de Heere, mijn dochter, omdat je dit gedaan hebt. En het is ook mooi om te merken hoe respectvol Boas dan met Rut omgaat. Het was natuurlijk niet zo moeilijk om samen alleen in de nacht er een romantisch avontuur van te maken. Maar stel dat ze dat gedaan hadden, dat Boas of Rut of allebei samen, dat ze misbruik hadden gemaakt van de situatie en met elkaar ook de seksualiteit hadden beleefd. Stel dat ze dat hadden gedaan. En de volgende dag bleek dat de eerste losser met Rut wilde trouwen. Dan waren daar twee mensen beschadigd en dan was daar een huwelijk beschadigd. Ik vind het bijzonder de sfeer waarin Rut en Boas respectvol en liefdevol met elkaar omgaan. Als je Rut 2 en 3 leest, je kunt het haast lezen als een klein hooglied. Hoe het ook zij, midden in de nacht schrikt Boas wakker en vindt Rut aan zijn voeten. En Rut stelt haar vraag: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel over mij uit, want gij zijt de losser. En Boas antwoordt: alles wat je zegt, zal ik voor je doen. En je proeft in zijn woorden hoe hij respect voor Rut heeft en hoe hij van haar is gaan houden. En voor dag en dauw, om niemand in opspraak te brengen, verdwijnt Rut weer van de dorsvloer. En dan gaat Boas zijn zaken regelen. Ja, één ding staat er inderdaad nog tussen. Er was een andere losser. Iemand die dichterbij stond in de familierelaties dan Boas. En die had dus het eerste recht. Dus Boas roept deze man: hé, jij daar. Zijn naam is voor de zekerheid niet vermeld. Misschien wel om hem niet in discrediet te brengen. Hij roept hem bij zich bij de poort van de stad. Dat was de plek waar alle officiële gebeurtenissen zich afspeelden, waar de rechtspraak werd gedaan. Hij roept de 10 oudsten van de stad bij, zodat daar met getuigen erbij een beslissing kan vallen. En in dit geval verkoopt Naomi haar akker aan een losser met de bedoeling dat die losser meteen trouwt met Rut, de Moabitische. Dan zal de naam van de familie van Elimelech en Machlon blijven voortbestaan op dit stuk grond in Israël. Dus het was een soort gewoonterecht geworden om op deze manier het lossen van een stuk land en het zwagerhuwelijk aan elkaar te verbinden. Ja, en dan lees je hoe die andere losser reageert en dan merk je wel van, ja, die is een beetje berekenend. Ergens heeft hij wel interesse in die akker, daar wil hij ook best wel de prijs voor betalen. Maar als Rut dan ter sprake komt en dat hij ook met haar moet trouwen, dan deinst hij terug. Want ja, misschien een beetje in die zin van, stel dat ik met haar trouw en ik krijg kinderen, ja, dan moet mijn nageslacht, moet dus de erfenis onder elkaar gaan verdelen. Dus dan schieten we er financieel wel heel wat bij in. Hoe het ook zij, die man weigert uiteindelijk om als losser op te treden. Die kosten wil hij kennelijk niet maken. En naar het gebruik moet hij dan zijn schoen uittrekken en aan de andere losser geven. En de vrouw waar het om draait, die mag dan op dat moment op de grond spugen. Als een teken dat het toch een schande is dat je niet je verantwoordelijkheid wilt nemen voor zo'n weduwe. Voor deze man was de wet kennelijk een plicht die hem op dat moment niet welkom was. En dan, als Boas dan aan de beurt is, dan valt meteen op dat hij met liefde vervult wat de wet van hem vraagt. Gul neemt hij alle verantwoordelijkheid op voor deze mensen. Hij wil graag losser zijn. Hij koopt alle bezittingen van Naomi en hij neemt Machlons vrouw Rut aan om de naam van Machlon op zijn erfdeel in stand te houden. Een losser voor losers. Boas voor Rut en Naomi. En daarachter is het God zelf, de verlosser van Israël, die zich over deze twee vrouwen ontfermt door zijn knecht Boas. Niet voor niets heeft Rut haar vertrouwen gegeven aan de God van Israël. Terwijl Gods wetten tegen Moab waren, laat God hier zien dat hij geen behagen heeft in de dood van de zondaar, maar dat hij zich bekeert en leeft. Niet voor niets heeft Rut de afgoden van Moab achter zich gelaten en ging ze naar de God van Israël. Deze Moabitische die van nature onder het oordeel ligt, net als trouwens elke Israëliet, ontvangt hier Gods genade. En zo zelfs dat ze in één adem wordt genoemd met de stammoeders van Israël. De oudste bij de poort zegt: mogen de Heere Rut maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Laat het jullie, Boaz en Rut, zo vergaan als met de weduwe Tamar, die ook uit een leviraatshuwelijk een zoon kreeg, namelijk Peres, de zoon van Juda. Grote namen uit de geschiedenis van Israël worden hier verbonden met Rut, die arme vluchteling uit Moab. En Boaz en Rut trouwden en de Heere schonken een zoon. En dan is het alsof de genade en zegen niet op kan voor deze verliezer, deze berooide asielzoekster. Ze wordt allereerst door Boaz geprezen om haar liefde en trouw voor Naomi en om haar geloof in God. En de vrouwen van Bethlehem prijzen Naomi om deze schoondochter, meer waard dan 7 zonen. Een zoon was een voorrecht, omdat je naam dan kon voortbestaan, omdat je misschien kon bijdragen aan de komst van de verlosser. En Naomi was haar zonen kwijtgeraakt. Maar Rut is voor haar meer waard dan 7 zonen. En dan ontvangt Naomi door Rut, die tot dan toe onvruchtbaar was gebleven, een kleinzoon. En zo wordt Rut een bron van zegen voor Naomi. En de vrouwen zeggen: geprezen zij de Heere die het u heden niet laat ontbreken aan een losser. Na Boaz is nu Obed de losser voor Naomi. Obed die de schande wegneemt van Naomi's, van de kinderloosheid van Naomi's nageslacht. En die Naomi zal dienen op haar oude dag. Een fontein van genade zie je daar loskomen. En dan als grootste verrassing blijkt Obed ook nog een voorouder van David. En zoals wij weten, via David, van Jezus Christus. En zo kreeg deze kansloze Rut een plek in het grote plan van God om de hele wereld te verlossen. En haar naam is opgeschreven in Matteüs 1, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Jezus Christus, de grote verlosser voor alle verliezers. Hij kwam om zijn leven te geven als losprijs voor velen, voor Joden en heidenen. Genade is er, ook voor alle vroegere vijanden van Israël. Jezus zelf had Moabitisch bloed. Jezus, verlosser voor asielzoekers, voor Joden, Marokkanen, Syriërs, Boko Haram strijders, Pakistanen, Nederlanders, voor heidenen en christenen. Een losser voor losers, een verlosser voor verliezers. Wat een effect had Boaz op die 2 arme berooide vrouwen. En waarom? Omdat hij toegewijd was aan God. Omdat hij God niet diende als een plicht, omdat de wet het nou een keer vraagt, maar omdat de geest van de Heere zelf hem aanstuurde. Je proeft het in zijn houding en in zijn woorden. En letterlijk geeft hij ook God de eer als de God die zich via hem over Rut ontfermt. Het is niet zo moeilijk als je rijk bent om met je rijkdom op jezelf gericht te raken. En ook al help je dan nog schijnbaar belangeloos andere mensen en geef je je geld aan goede doelen. Maar stiekem doe je het voor jezelf, voor je eigen goede gevoel. Maar echt heilig leven, dat is God leren kennen en daardoor veranderd worden. God, de grote verlosser, die zijn volk als slaven uit Egypte weghaalde en die ze iedere keer weer wegtrok uit de zonde om hen te zegenen. Deze God diende Boaz en hij liet in zijn gedrag van deze God iets zien. Dus ja, voel je je misschien helemaal geen loser of geen verliezer? Dan is dit de boodschap. Besef dat alles wat er goed gaat, wat je hebt, hoe je je kunt ontplooien in het leven, dat dat puur genade is. Omdat God deze schepping niet uit zijn handen heeft laten vallen. En omdat God mensen bevrijdt uit een bestaan zonder hem. En dus zo is iedereen een geredde verliezer. Ook Boas. Dus gaat het je goed, doe dan het goede. En wees gul namens God, net zoals Boas. Ik zie Jezus bezig in Boas. Zo gul en liefdevol en zorgzaam als hij omgaat met Rut en Naomi. En Jezus zegt, ik ben gekomen om u het leven te geven in overvloed. Ik zie genade die steeds toeneemt. Tamar moest bij Juda op een oneervolle manier afdwingen dat het zwagerhuwelijk werd nagekomen. Ze verkocht zich langs de weg als een hoer en zo verleidde ze Juda en zo werd Peres geboren. Niemand had er zin in om voor Tamar verantwoordelijkheid te nemen. En tegen wil en dank werd Juda vader bij haar van Peres. En Boas is dan een hele andere losser. Vol liefde neemt hij alle verantwoordelijkheid op zich voor deze berooide familie. En neemt de kansloze Rut tot vrouw. En dan komt Jezus met de grootste genade. Hij geeft zijn eigen leven om zijn gemeente als een bruid te reinigen en stralend bij zich te nemen. Niet voor niets ging Rut naar deze Boas toe met een vraag om hulp. Naomi zei, mijn dochter, zou ik voor u geen plek van rust zoeken, opdat het u wel gaat. En Rut vond bij Boas een plek van rust. Dus ook al voel je jezelf mislukt of misschien schuldig, en denk je dat God niets met jou kan beginnen, Jezus zegt, kom naar mij als je vermoeid en belast bent, en ik zal je rust geven. Dat kun je vandaag doen. Uitspreken in gebed bij Jezus wat je zo zwaar weegt. En je bent daarmee welkom bij God, de grote verlosser. En God belooft rust. Je vindt het misschien moeilijk om dat meteen te ervaren, maar hij heeft het beloofd en hij zal het doen. God geeft herstel en hij zal door je heen gaan werken. Kijk wat hij deed in het leven van Rut. Het doet me denken aan de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Zij werd ook gemeden door de Joden als een halfbloed. Jezus zocht haar op. Ze had 5 mislukte huwelijken achter de rug. En Jezus laat haar die waarheid vertellen. En hij wijst haar vol genade de weg naar God. En ook voor deze mislukte vrouw gold, als je drinkt van het levende water dat ik je geef, zul je geen dorst meer hebben in eeuwigheid. Maar dat water zal in jou een fontein worden, dat eeuwig leven geeft. En je ziet in het verhaal gebeuren dat die vrouw verandert en ze begint te getuigen van Jezus. En ze wordt een bron voor anderen. Voel je een verliezer? God is erbij. Hij redt je en hij heeft een plan met je. Geprezen zij de Heere, zeggen de vrouwen van Bethlehem in Efrata, als Obed geboren wordt, de losser van Naomi. Ere zij God in de hoge, zingen de engelen in diezelfde streek, als Jezus is geboren, de zoon van David, de zoon van Isaïe, de zoon van Obed, de zoon van Boas en Rut. Jezus, de losser voor alle verliezers in de hele wereld, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Machtige God, we prijzen u om de wegen die u gaat door de tijd. Wonderlijke wegen die wij niet kunnen narekenen. We verbazen ons erover wie u uitkiest om doorheen te werken aan uw reddingsplan voor deze wereld. U bouwt niet op menselijke successen, maar u doet zo ontzettend veel via kansarme en zelfzondige personen. Deze heidense vrouw die haar vertrouwen op u stelde, u nam haar op in de lijn van de geslachten, van uw volk, en ze mocht een van de moeders van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, worden. Dank u wel dat zij onder uw volk de rust mocht vinden die u geeft aan mensen die naar u toe vluchten. En dank u wel, Heer Jezus, dat u ook ons rust belooft. We danken u voor al het goede dat u ons geeft. Voor welvaart, als we gezond en misschien zelfs gelukkig mogen zijn. We danken u als het geloof ons kracht geeft in het leven. Geef ons dan dat wij goede rentmeesters mogen zijn van uw genadegaven. Om anderen daarmee ook te bemoedigen en te helpen. Bewaar ons voor zelfzucht en verander ons naar het beeld van Christus. Van hem die het kostbaarste gaf, zijn leven voor onze zonden. En zo werd hij een bron voor ons nieuwe leven. Vader in de hemel, troost ieder die leeft met verlies. We bidden voor weduwen, weduwnaars, jonge mensen die misschien vader of moeder hebben verloren. Mensen die worstelen met kinderloosheid. Heer, u kent hen in het verdriet, in de pijn die dat oplevert, misschien een stuk leegte. Troost hen en help hen om net als Rut boven zichzelf uit te reiken naar u. Naar de God van Israël, naar de Vader van Christus. En laat hun zien dat u na bitterheid leven kunt geven. Aan wie zijn vertrouwen stelt op u. En dat geef ook, Heer, dat ze uw zegen mogen ontvangen en doorgeven. Ontferm u over asielzoekers, mensen op de vlucht, mensen die lijden onder extreem geweld. Nu weer in Pakistan, waar we vreselijke verhalen horen. Al die families in de rouw om hun kinderen. Roep geweldenaars tot inkeer. Ontferm u over deze wereld. En laat uw rijk komen. Tot eer van uw naam, om Christus wil. Amen. Er is nu gelegenheid om u gaven te geven voor de kerk en voor het kerkverband in de collecte. Aansluitend zingen we Psalm 41, vers 1, 4 en 5. We belijden samen ons geloof en zingen aansluitend een adventslied. Kom, Emmanuel, liedboek 125, vers 1, 3 en 5. Ieder mag het in zijn hart met me meezeggen. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij weerkomen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Ontvang de zegen van de Heer en ga hier in vrede weer vandaan. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.